Dit is de zondagochtenddienst van 4 februari 2024. De boodschap wordt gebracht door Ron Koster.
Voor de mensen die dit later thuis terugkijken, alsnog van harte welkom. Als u de zang niet overslaat en denkt, ik wil alleen de preek horen. Bij deze heb ik het in de camera's gezegd. En u ook natuurlijk. Je kan beter hier in de zaal zitten dan thuis voor het scherm. Waarom? Dan heb je wat meer kans om elkaar te ontmoeten, toch? Want een mens is gemaakt om zijn medemens te ontmoeten. En als het goed is, als ze u of mij ontmoeten, ontmoeten ze ook weer zelf in hoe u bent en doet en praat. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar Rijk en ik kijken elkaar vaak aan de afloop van zo'n bijeenkomst hier. Even kijk je in de keuken, dan vragen wij wel eens aan elkaar, u misschien aan uzelf, wat vond ik ervan? Heb je dat wel eens? Dat je... Nou, er is niks mis mee, alleen ergens iets van vinden, dat kun je ook doen vanuit je luie stoel. Hè? Ik vind er iets van. Als je jezelf zou afvragen van een ander, wat kan ik ermee doen? Dan zit je niet meer op je luie stoel, want dan zeg je, hey, ik wil iets doen met dat lied, dat woord, dat gebed, die toespraak. Daar ga ik het met u over hebben vanmorgen. Je kunt toeschouwen en je kunt deelnemen. U voelt natuurlijk al aankomen dat ik ga zeggen, ga nou voor 100% deelnemen. Hè? Maar daar heb ik nog wel meer over te vertellen. Dus ik... Als je het eerste plaatje erop kan zetten, Jan, dan laat ik u iets zien wat mensen van mijn leeftijd en ouder vast nog kennen. Toch? Voor de mensen die wat jonger zijn dan ik, die denken, wie zijn dit? Deze twee mannetjes zaten altijd op het balkon. Dat ziet u hier bij de Muppet Show. De Muppet Show had je op het toneel. Stel je voor, dit is het toneel, had je altijd Kermit de Kikker. Die was altijd druk bezig met van alles nog wat. Die was iets aan het doen, hè? Die was aan het deelnemen. En deze twee mannetjes, Stedtle en Waldorf, voor de mensen die denken, hadden ze een naam. Die zaten altijd maar op dat balkon iets te vinden van wat er gebeurde. Ik moest wel lachen om hun soort humor, hè, want ze zaten altijd een soort beetje te mopperen. Maar intussen waren ze er altijd. Het balkon was nooit leeg. En intussen zaten ze altijd heus wel op te letten, wat gebeurt daar allemaal? En eigenlijk hadden ze op hun manier wel de grootste lol als ze met z'n tweeën weer een grappige opmerking konden maken. En ik dacht al eens als kind, zouden die mannetjes het ooit aandurven om zelf op het toneel te komen staan en ook een keer wat te doen. Want er werd dan altijd een beetje heen en weer geroepen van het podium naar die mannetjes en terug. En wie riepen ze dan? Naar deze natuurlijk. Hè. En u heeft natuurlijk vast wel gezien wat er boven stond. Die twee mannetjes waren in mijn beleving vooral toeschouwers. En deze Kermit de Kikker was een van de deelnemers. Toch? Weet u wanneer ze er echt van schrokken? Dat vond ik een van de leukste afleveringen toen dit een keer gebeurde. Want ze kwamen natuurlijk nooit van hun stoel af, van hun luie stoel. En dan was het een keer zo zat, zeg ik maar in mijn woorden, dat hij dacht, als u niet naar mij toe komen, dacht ik naar die mannetjes toe. He? Ik hoop dat u intussen denkt, oh ja, ik ken ze ook wel, die mensen die altijd iets vinden zonder deel te nemen. Misschien met u het zelf wel eens. He? Dan zou ik zeggen, ik zou elkaar toch maar een keer opzoeken. Dat is misschien wel confronterend, maar het helpt wel. Dus ga gewoon met elkaar in gesprek. Of je nou zegt, ik ben meer toeschouwer of meer deelnemer. Ga nog gewoon een praatje maken met elkaar, dan leer je elkaar kennen. Het is ook zo leuk. Confrontatie. Con is van het Latijn, samen. En frontatie, het Engels frontier, in het Frans frontière, de grens. Dat is toch hartstikke leuk als je samen kijkt waar de grens ligt. Hoe ver mag ik gaan in contact te maken met jou? Hoe ver mag de Heer gaan met een van geest te worden met u? Dus ik vond dit wel, het is natuurlijk geen bijbeltekst, dat snap ik allemaal wel, ik kom straks nog wel bijbelteksten. Maar ik vond het wel een mooie illustratie van toeschouwers of deelnemers. Er is zelfs een filmpje voor, als u zegt, ik vind het eigenlijk wel leuk. Zoek maar lekker op internet. Er is een keer een filmpje dat die twee mannen zelf op het toneel staan. Ze vonden het doodeng en daarna vonden ze het geweldig dat ze het gedurfd hadden. Dat geldt misschien ook voor u en mij wel in uw leven, dat je denkt, ik vind het doodeng als ik dat een keer zou moeten doen. Maar de eerste keer is van alles best wel eens spannend. En als je het een keer gedaan hebt, ik weet niet wat uw ervaring is, het valt achteraf bijna altijd wel mee. Maar je moet gewoon doen. Hoe heb ik leren fietsen? Door op zo'n ding te stappen. Niet door naar een filmpje te kijken van iemand die aan het fietsen was. Ik durfde trouwens niet te leren fietsen. Het is wel goed gekomen, maar ik was een beetje laat. Goed. Ja, over toeschouwers en deelnemers. Wat u hier ziet, als u het al niet herkend had, is de finish van de avondvierdaagse in Nijmegen. Nou, ik veronderstel dat u allemaal weet wat een avondvierdaagse is en zeker de dingen in Nijmegen. En u ziet hier de deelnemers en daar ziet u de toeschouwers. Hè? Kijk, die deelnemers, wat krijgen die als ze het hebben voltooid? Nou, sla die holen en zo, hè, en applaus en bedankjes enzovoort. En die toeschouwers, ja, die hebben misschien wel meegeleefd, maar die staan letterlijk aan de kant, hè. Ik vond het wel een mooi plaatje, want wilt u nou als christen aan de kant staan of wilt u deelnemen? Nou is het goede antwoord natuurlijk, ik wil deelnemen en zo, dat snap ik allemaal wel. Maar ga maar bij uzelf te raden of u nou altijd deelneemt, of dat u zegt, nou Roel, ik sta inderdaad wel eens aan de kant te kijken wat er allemaal gebeurt. Dan kan ik u toch niet verbieden om dat te doen, dus daar gaat het ook helemaal niet over. Maar als u iets wilt meemaken, dan raad ik u aan om deel te nemen. Ja, nou ja, de andere variant. Wat ik altijd opvallend vind, ik snap hoe dat allemaal komt, maar het lijkt wel alsof er meer toeschouwers dan deelnemers zijn. Ja? Er zijn een heleboel mensen die iets vinden van het christelijk geloof en ik ga er nou wat mee doen. Dat zeg ik ook nog wel eens tegen mezelf. Ja? Trouwens, het valt wel mee hoor, want ze hebben gemiddeld iets van 40.000 deelnemers. Ik weet niet hoeveel mensen langs de kant staan, u mag even tellen. Maar goed. Ja, kijk. Die mensen, sommigen hebben conditie en die doen dat met twee vingers in hun neus, maar er zijn ook mensen die zeggen, ik heb het gered, maar het was wel een hele toestand om zover te komen. Ja, dat klopt. Het leven van een christen gaat niet altijd over rozen. Hè? Soms is het een hele toestand. Maar als u volhoudt, dan wordt u heus wel een volwassen zoon van God. Maar dat wordt u niet door te beschouwen over bijbelteksten. Dat wordt u door deel te nemen. Met vallen en opstaan. Maar ik weet niet of u wel eens een behoorlijke inspanning hebt geleverd om iets te bereiken. Als het dan lukt, dan denk je toch, yes, gelukt. Of niet? En soms denkt u, ik weet niet hoe ik het vol moet houden. Kijk, deze mensen lopen niet alleen, hè. Ik laat u zo nog even een filmpje zien. Dat vond ik wel boeiend. Toen hebben ze een aantal mensen die over de finish kwamen gevraagd, en hoe was het? Dan krijgt u allemaal verschillende verhalen te horen. Als ik nu vraag, hoe vindt u het om christen te zijn, krijg ik ook verschillende verhalen. Het zat soms mee en soms dacht ik, is dit wel het ware geloof of zo, hè? Zelfs dat heb ik me wel eens afgevraagd, maar ik heb het nog nooit beter gevonden dan in het volle evangelie, dus daarom ben ik er nog steeds. He? Het is niet zo verkeerd om af en toe een kijkje ergens anders te nemen hoor, dan weet je weer wat je hier hebt. En bovendien, buiten deze muren lopen nog 8 miljard mensen rond, dus ga dan maar naar ze toe om het evangelie van Jezus te vertellen. He?
Als je dat één keer gedaan hebt en je vindt het leuk, vooral met omgaan met mensen. Dit is.
Dit is alweer de laatste dag van de vierdaagse. De finish is dan nu echt in zicht. En ik wil vooral heel erg weten, wat gaat er dan in je om als je dan eindelijk die eindstreep haalt?
Heerlijke tijd. Mooi dag. Ja, ik ben blij dat ik klein ben. Ja, dat is prachtig.
Ja, bent u dus super open.
Oh, die meisjes wel, ja.
zwaar geweest.
Het doet iets met u.
Ja, ik dacht, loop ik voor iemand. En gewoon veel emotie. Ik vind het echt helemaal, dit is geweldig.
Ondanks het hete weer op de eerste dag, de regen begint, nee, prima gegaan. Maar ja, ik heb twee hele goede supporters, hè.
Ik vind het toch wel heel mooi om te zien, hand in hand de finish over.
Hoort het zo, hè? Samen uit, samen thuis.
Fantastisch, geweldig.
Ja, ja.
We hebben de afgelopen 15 kilometer alleen maar zo gelopen. Het is één groot feest.
Ik veronderstel dat die 6 of 7 mensen die geïnterviewd werden, wat ze zeiden, dat u uzelf daar wel in een van die mensen herkent in uw situatie, variërend van: ik heb gelukkig mijn kinderen of kleinkinderen die me aangemoedigd hebben om door te gaan. Wat mijzelf het meest aansprak was, die mensen die hand in hand over de finish kwamen, toen dacht ik, oh ja, je bent in lief en leed bij elkaar gebleven. Vroeger als je trouwde, Marijke en ik zijn ook een poosje geleden getrouwd, vroeg de trouwambtenaar om zo'n trouwbelofte te vertellen. En een van de dingen die je dan gevraagd hebt te zeggen of na te zeggen is dat je in goede en slechte tijden in lief en leed elkaar zou steunen en bij elkaar zou blijven. Nou, wij hebben dat gedaan, maar het gaat niet om Marijke en mij. Maar het leven gaat niet altijd vanzelf. Wees elkaar tot steun en tot hulp. En als er één u tot steun en hulp is, dan is het de Heer zelf wel. Omdat hij oneindig veel van u houdt. Omdat hij alles weet wat u meemaakt. Je kunt ook, dat vind ik altijd heerlijk, je kunt alles tegen hem zeggen, hè, lekker je hart luchten. Hij gaat met u mee. Even naar de Bijbel. Daar staan natuurlijk ook verhalen over mensen die toeschouwen en mensen die deelnemen. Ik ga geen tekst voorlezen, maar dan kijk ik maar even naar jou heen. Moet ik nou een knopje indrukken of niet voor het volgende filmpje? Kijk maar mee naar dit overbekende Bijbelverhaal.
Heb God lief met alles wat je hebt, vertelde Jezus aan een aantal wetgeleerden. En heb je naaste lief als jezelf, zo vervolgde hij. Maar wie is dat precies, mijn naaste? Zo vroegen ze terug. En toen vertelde Jezus een verhaal om dit duidelijk te maken. Er was eens een man die onderweg was van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij op de stille weg bruut overvallen door rovers. Tegen zo'n overmacht was hij niet opgewassen. De bandieten sloegen de man neer, beroofden hem van al zijn bezit en trokken zelfs zijn kleding van het lijf. Uiteindelijk lieten ze hem half dood achter. Gelukkig liepen er ook af en toe mensen voorbij. Hulp was onderweg voor deze arme man. Maar de eerste die langs liep was een priester. En die liep met een grote boog om hem heen. Daarna een leviet. Maar ook hij deed of hij de hulpeloze man niet zag liggen. Een reiziger uit Samaria kreeg medelijden toen hij de man zag liggen aan de kant van de weg en stapte van zijn ezel. Na de eerste verzorging van de wonden tilde hij hem voorzichtig op zijn rijdier en reisde door naar een nabijgelegen hotelletje. De eerste nacht bleef de Samaritaan bij de gewonde man om hem eigenhandig te verzorgen. En de volgende ochtend vroeg hij aan de hoteleigenaar: wil je alsjeblieft goed voor deze man zorgen? Het maakt niet uit wat het kost, ik zal het allemaal vergoeden. Hier heb je alvast een eerste vergoeding. En gaf hem 2 geldstukken. dit is mijn verhaal, zo besluit Jezus. Zeg me maar, wie van de drie voorbijgangers is nu de naaste geworden van de overvallen man? Dat is de man die medelijden heeft laten zien, zo reageerde de wetgeleerden. Doe precies zoals deze man en wees een naaste.
Nou, de mensen die het willen nalezen, Lucas 10 vanaf vers 32. Ik veronderstel dat u dit verhaal allemaal wel kent, hè? Bent u wel eens ergens voorbij gelopen in plaats van dat u uw hand uitstak om te helpen? Of als ik het omkeer, als u nou die persoon bent die overvallen is door omstandigheden, door moeilijkheden, van wie verwacht u dan uw hulp? Want misschien was het voor die man wel een verrassing dat die Samaritaan, wat een soort de vijand was, dat dat de eerste was die hem kon helpen. Waarom zeg ik dat? Ga er nou niet van uit. Van die wil ik wel hulp en van die wil ik geen hulp. Misschien komt uw hulp wel uit onverwachte hoek. Van iemand van wie u denkt, ik had nooit gedacht dat als ik moeilijkheden zou hebben in mijn leven, dat dat de persoon zou zijn die naar me toe zou komen. Laat het nou maar lekker aan de Heer over, door wie hij heen werkt. He, niet van, met die kan ik wel door één deur en met die niet. De Heer kan met iedereen door één deur. En nou u en ik nog. Ja. Dus doe mee in plaats van deel te nemen. Kijk, het evangelie wat Jezus Christus verteld heeft, is één grote uitnodiging om deel te nemen. We hadden het er thuis vanmorgen nog even bij het ontbijt over. Waar zat het nou in? Dat wat Jezus vertelde, dat dat werkte of dat dat mensen aansprak. Nou, volgens mij in een paar dingen. Wat hij vertelde, leefde hij voor met zijn eigen leven en bracht hij in de praktijk. Wanneer geloven ze u, wanneer geloven ze mij? Niet door wat u zegt, maar als u doet wat u zegt. Nou, als u zegt, ik doe wat ik zeg, mooi, gaan ze door. U zegt, nou, er zijn wel een paar punten in mijn leven waar ik het mooier vertel dan dat ik het doe. Nou, wat let u om er vanaf nu anders mee om te gaan? Ook dit verhaal van de barmhartige Samaritaan. Is het een mooie gelijkenis? Ja, natuurlijk. Maar op het moment dat je zegt, nou, mooie gelijkenis, mooi verhaal van Jezus, bent u dan toeschouwer of deelnemer? Dan bent u toeschouwer, dan zit u dat verhaal te bekijken en te analyseren, is allemaal niks mis mee. Maar dat verhaal gaat betekenis krijgen voor u en voor mij als u zegt, als ik een van die mensen was die daar langs zou lopen, zou ik mijn hand uitsteken en iemand overeind helpen. Of als u degene zou zijn die daar neergeslagen ligt, dan bent u toch dolblij als wie dan ook zegt, ik help je overeind, ik zorg voor je. Er zijn een paar mensen die heel dicht met Jezus hebben opgetrokken. Hè? Die 12 discipelen. En 3 daarvan leefden toch nog wat dichter bij de Heer. Dat weet u wel. Petrus, Jacobus en Johannes. Die hebben later ook, zoals u weet in het Nieuwe Testament, zijn een aantal brieven van hun opgenomen. Ik vind dat je er altijd in terugproeft dat ze dicht bij Jezus hebben geleefd. Dus ik vind dat je dan recht van spreken hebt. Hè? Als je dicht bij Jezus hebt geleefd, dan heb je wat te vertellen. Jacobus, die schrijft in zijn brief een paar dingen van ik denk, oh ja, nou kun je niet meer ontsnappen. Hij schrijft in Jacobus 1, vers 22, naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren. Ik vul hem maar even in, u en ik moeten niet alleen meezingen met een lied of luisteren naar een preek. Jacobus schrijft heel direct, u moet er ook naar handelen. Daarna staat er, misleid u zelf niet. In een andere vertaling staat, hou jezelf niet voor de gek. En dan schrijft hij in Jacobus 1 vers 23. Als u alleen maar luistert en er niets mee doet, dan lijkt u op iemand die in een spiegel heeft gekeken. En meteen daarna weer vergeten is hoe hij eruit ziet. Dus had hij een andere vertaling zelfs over deze verse. Dan ben je dom bezig. Ik heb hem niet verzonnen, heb een vertalers verzonnen. Daar staat ook achter, en als u en ik ons blijven verdiepen in de wet van God die vrijheid brengt en die niet alleen goed onthoudt, maar er ook naar leeft. Dan zal God u zegenen in alles wat u doet. Wij zeggen allemaal, we geloven dat God mij zegent. Ik ontvang graag zijn zegen. Zegen is gewoon het goede van God meemaken in je leven. Maar Jacobus schrijft heel simpel in hoofdstuk 1, vers 2 en 3 en 24. Als je dat wil, dan moet je zorgen dat je weet wat er in de Bijbel staat. Ik zeg maar in mijn woorden. En dat niet alleen onthouden, maar eruit leven. Petrus, Johannes en Jacobus. U kent het verhaal dat Petrus Jezus in die boot zag. En toen dacht hij niet even een Bijbeltekst in Jesaja opzoeken of het wel of niet verstandig is om over dat water te gaan lopen. Hij deed het gewoon omdat hij Jezus zag en dacht, daar moet ik zijn. Dat is de bron van mijn leven. Als hij erover na had gedacht, stond hij nou nog aan de kant, toch? Waarom zeg ik dat? Met je verstand is het natuurlijk gewoon helemaal onmogelijk dat je over water gaat lopen. Ook vandaag lukt dat nog niet. Hè? Ik vind het fascinerend dat Petrus dus zonder enige aarzeling, tenminste staat in die bijzicht, had van, daar moet ik zijn bij Jezus. Ik ga naar hem toe. Volgens mij dacht hij er geen eens over na of dat allemaal wel kon. Hij ging gewoon. Voor mij is dat in ieder geval een les, omdat ik soms te lang over dingen nadenk voor ik wat ga doen. Dus te lang toeschouwen in plaats van deelnemen. Als u een woord van de Heer hoort, in een Bijbeltekst, in een lied, in een gebed, in wat dan ook, ga gelijk zonder aarzeling naar Jezus toe. Ga het doen. Ik kan het niet simpeler zeggen. Ik weet niet wat uw ervaring is, maar de keren dat ik dat gedaan heb, is het uitstekend uitgepakt en afgelopen. Weet u wanneer er niks gebeurde? Als ik bleef toeschouwen. Dus ga deelnemen. U weet zelf heel goed in hoeverre u al deelneemt en in hoeverre u zegt, nou dan moet ik nog wel eventjes dat gaan doen. Wat let u? In Efeze 2 vers 10 daar staat dat wij, wedergeboren christenen, vervuld met Gods geest, zijn geschapen om goede werken te doen. Ja, zo simpel is het. Gelukkig maar, dat stelt altijd gerust dat het simpel is, want dat betekent dat iedereen het namelijk kan. Ook als mensen zeggen, dat kan ik niet. Het evangelie is zo simpel dat iedereen het kan. En als je dat doet, weet u wat er dan gebeurt? 2 Korinthe 3 vers 18. Dan gaat u veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heer die geest is. Als wij even wat volle evangelietermen zeggen, ik wil van een kind van God of volwassen zoon van God worden, dan staat er heel simpel in 2 Korinthe 3 vers 18. Als je dat gaat doen, dan ga je, ik zeg maar in mijn woorden, op Jezus lijken. Dan gaat de heerlijkheid van de Heer ook in u en in mij gezien worden. Dus als u zegt, dat wil ik, nou, aan de slag, ga over het water lopen, om het dan maar zo te zeggen. Ja. Dus geef u gewoon volledig over aan de Heer. Dat vind ik altijd geweldig van kleine kinderen. Ik weet niet of ik het hier wel eens eerder verteld heb. Marijke en ik waren een keer op vakantie op een Grieks eilandje. Toen was onze dochter Vera nog heel klein. Moeders hebben altijd een groot hart voor hun kinderen. Bij vaders ook, maar dat werkt wel eens wat anders. Dus Vera was 2 of 3. En die durfde alles, zeg maar. Dus ik zat in dat zwembad en ik zag al zoals gek op water. Dus ik zei, springen maar. En jij was nog wat voorzichtiger. Je had zoiets van, gaat dat wel goed? Want heeft ze de zwembandjes om en ze heeft geen diploma en ze heeft nog geen zwemles gehad enzovoort. En in vol vertrouwen sprong Vera gewoon vanaf de kant zo op mij af. Ik heb natuurlijk gezorgd dat ik in de buurt was en dat ik erop ving en dat ze in die kopje onderging en zo, hè. Maar ik vind het geweldig hoeveel vertrouwen kinderen hebben in hun ouders. Met dit voorbeeld. Ik denk, zo is de Heer toch ook voor u en voor mij. Watersprong nou maar. Hij vangt u echt wel op. Hij zorgt wel voor u. U bent, om het allemaal anders te zeggen, altijd wel veilig in Jezus' armen. En pas later ga je denken, kan dat wel? Klopt dat wel? Snap ik dat wel? Durf ik dat wel? Misschien bedoelt Jezus wel als hij zegt, word als de kinderen, dat soort dingen. Niet te veel over nadenken. Doen, want hij houdt van u, hij zorgt voor u. Hij is de allerbeste Heer en Koning die u zich maar kunt wensen. En hij staat altijd met open armen klaar voor u. Kom dan maar, we gaan samen op pad. En dan wordt Jezus in u en in mij zichtbaar. Amen. Ik heb natuurlijk weer een lied erbij zitten zoeken, want ik dacht, dat lijkt iets te maken te hebben met wat ik verteld heb. Dus iets minder aarzelend dan dat lied voordat ik hier ging staan, roep ik u op, zing nou lekker mee lied 23. En als je hem kan projecteren, Jan, dan moet ik even kijken. Er stond een zinnetje in waarvan ik dacht, oh ja, daar ga ik u even de aandacht op vestigen. Als u zegt, ik vond het nog te weinig bijbelteksten vanmorgen, ik heb altijd nog reserve. In 4 vers 7, dan zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Hè, want je avond vierdaagse is misschien wel een strijd, hè, of uw leven is wel eens een strijd. En hij zegt, ik heb de wedloop volbracht, want ik heb het geloof behouden. Doe het er maar mee, 2 Timotheus 4 vers 7. Doe mee, soms is een strijd, hou vol, behoud uw geloof en u komt er. Lied 23.
Lied 140. En daar staat boven: geloofsmoed. Hebben ze? Zullen we het samen staande gaan zingen? Bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. We hebben nog een slotkoor en daarna de collecte en daarna wat uitgebreide mededelingen. We gaan eerst koor 98 met elkaar als slotkoor zingen en daarna de collecte.
U bent onze grote God, u verdient al onze lof. Juichend roepen wij het uit, blijf van...
Jan, mag ik de mededelingen. Morgenavond hebben we weer de Alpha-cursus. U bent welkom. Geef dan wel eventjes aan of je komt. Dan houden we daar rekening mee. En geef je dan eventjes op bij mij, alstublieft. Degene die deelnemen aan de Alpha-cursus, die weten dat. Daar rekenen wij ook op. Maar stel je voor dat je opeens zin hebt om toch zo'n Alpha-cursusavond mee te maken. Oké, geef je dat eventjes aan mij op. Afgelopen week hebben we een werkelijk fantastische cursusavond gehad. En we vertrouwen ook dat we morgen weer een hele gave cursusavond hebben. Dinsdag, open ochtend. Woensdagochtend, Bijbelkring. En volgende week zondag spreekt Jan Oud. Wil je er nog wat van zeggen, Jan? Of komt dat volgende week wel? Oké. Het wordt een bijzondere ochtend. Beste mensen. Jullie zien hier een stel kids. Inclusief leiding. En die gaan jullie wat vertellen.
Podium, jongens. Wow. Ja. Nou, wij staan hier omdat we met een nieuwe actie gaan beginnen. Actie Mais voor Kondanani. Enig idee waar Malawi ligt. Nou, ja, vertel het maar, Jesse, jij weet het nu. Bij Australië, ja, nou. Ja, bij Afrika, precies. Malawi is een land in Afrika. Eerste dia. Malawi is een arm land. Door hongersnood, aids en malaria leeft 80% van de bewoners onder de armoedegrens. 80%, dat zijn heel veel mensen. Er is een hoog aantal HIV, aidsbesmettingen in het land, waardoor veel Malawiërs tussen de 15 en 45 jaar daaraan overlijden. Dat maakt dat er ook heel veel weeskinderen in dat land zijn en het familiesysteem grotendeels is ingestort. Tweede dia. Arnie Terpstra uit Friesland trouwde in 1993 met een Zuid-Afrikaanse predikant en zij woonde in Malawi. Arnie kreeg haar eerste HIV-weesbaby in 1998 in haar handen. En omdat veel weeshuizen geen baby's wilden opnemen, want dat is duur en heel veel werk, besloot Arnie de baby's dan maar zelf onderdak te bieden, in haar eigen huis. Zij begon met het opvangen van baby's die zij op de straat vond of die bij haar gebracht werden. En het werden er steeds meer. Niet dat Arnie dat nu wilde, maar die baby's bleven maar komen. En die baby's werden groter, waardoor er onderwijs en meer onderdak nodig werd. Arnie wilde deze weeskinderen de kans geven op een nieuwe start en de hoop op een betere toekomst. Om de kinderen te horen zeggen als ze volwassen zijn: ik heb een gelukkige jeugd gehad, ondanks dat ik wees was. Ik heb een geweldige opleiding gehad. Ik ben een stabiel en heel mens naar geest, ziel en lichaam. Zo ontstond Kondanani, een kinderdorp voor weeskinderen. Kondanani betekent heb elkaar lief. En in dat dorp wonen nu 166 kinderen onder de 18 jaar. En wij hebben haar leren kennen en Eva gaat er iets verder bij vertellen.
De meisjes wonen in een dorp met 6 huizen en in elk huis wonen tussen de 6 en 12 kinderen. Ze worden verzorgd door een huismoeder en een nanny. In het dorp van de meisjes staat, naast andere gebouwen, ook het ziekenhuis. De jongens wonen in een dorp aangrenzend. Gemiddeld zijn er per huis 12 jongens die begeleid worden door een huismoeder en een oppas. Op hun terrein staan de scholen.
Er is een kleuterschool. Een basisschool. En een middelbare school.
Op een terrein van de jongensdorp is naast een ander gebouw ook een boerderij. Een boerderij met vee voor vlees en een bereiding van boter, melk en kaas. Deze wordt naast eigen gebruik ook verkocht aan de supermarkten en restauranten in de stad. De meeste kinderen zullen in Kondani blijven tot ze trouw. Zelf verhuizen zodra ze oud genoeg zijn of gaan werken in Kondani naast ze voldoende onderwijs en training hebben gekregen. Kondani biedt ook werkgelegenheid aan ruim 100 werknemers die uit de omringen dorpen komen. Dit is belangrijk om met werk van één persoon gemiddeld 10 mensen in de familie ondersteund moeten worden. Vanuit Nederland vliegt Anneke Brouns, mijn oma, regelmatig in om Annie te ondersteunen in haar werk. Zij komt in de gemeente van Leidschendam en is verpleegkundige. Ze geeft bijvoorbeeld trainingen aan de huismoeders over opvoeding en hygiëne. Ze stuurt de medewerkers aan, helpt bij de organisaties van het kinderziekenhuis en tandartspraktijk. Zorgt dat de huizen bijvoorbeeld gordijnen hebben, de bedden, lakens en dekens. Of dat gedoneerde kleding gesorteerd wordt. Er is eindeloos veel werk. Zo zorgt ze dat er voedsel is voor de koks om te koken voor de kinderen. Ontbijt is pap. Om 10 uur krijgen ze melk met een snack. Lunch is een warme maaltijd bestaande uit uva. Dit is een dikke kluit van mais. Met groenten om 3 een fruitsnack en het avondeten weer met uva. Groene soja, stukjes of een ei en zondagsvlees. Ze neemt op zondag kleine groepjes kinderen mee naar een kerk buiten het kinderdorp, waarna ze met de kinderen patatjes gaan eten en de kinderen zo'n uitje hebben. Ze zorgt daar mede voor dat kinderen hun verjaardag gevierd worden met een cadeautje krijgen. Er is dus een echt dorp opgebouwd waarbinnen kinderen van baby tot volwassenen opgroeien en onderwijs krijgen. Kunnen spelen en naar de kerk gaan. Maar ja, het is wel een Afrikaans land waar de elektriciteit regelmatig uitvalt. Waar in het regenseizoen alles in de lager gelegen gebieden onder water loopt. Waar corruptie heerst. Het dorp is altijd afhankelijk van giften. Financieel en materieel. Maar ook in gebed. Een donatie van zonnepanelen heeft de werking van het kinderziekenhuis mogelijk gemaakt. Want zonder elektriciteit kan die niet draaien. Het bood direct opleidingsmogelijkheden voor een aantal oudere jongens.
Het kinderziekenhuis bood afgelopen jaar gratis zorg aan 10.000 kinderen onder de 5 jaar uit de omliggende dorpen. Het is altijd een uitdaging om zoveel mensen te voeden. En er zijn momenteel waarop Annie niet weet waar de volgende maaltijd vandaan komt. Maar de kinderen hebben nooit honger geleden. Er kwam altijd na gebed een oplossing.
Mijn oma Anneke is nu weer een aantal maanden in Malawi. De hoofdmaaltijd daar is mais. Die wordt half maart geoogst. Omdat de prijs dan het laagst zal zijn, wordt er direct voor een heel jaar mais ingekocht en opgeslagen. Helaas is daar ook inflatie. De prijzen zijn met 35% gestegen. Dus krijgen we een verzoek van mijn oma Anneke of we een actie konden bedenken voor de inkoop van mais. Het kost ongeveer €20 per dag aan mais om het hele dorp te kunnen voorzien.
Natuurlijk willen wij wat maiskorrels bijdragen. En daarom hebben we een actie in deze maand februari. En die actie die start vandaag. Als verschillende mensen wat lekkers maken bij die koffie en we verkopen dat aan het eind van de dienst, dan hopen we dat met de opbrengst een flink aantal dagen het dorp voorzien kan worden met van eten. Doen jullie mee? Na afloop van deze dienst start de actie al direct, omdat we met elkaar als leiding al wat taarten hebben gemaakt. En ook Jesse heeft met zijn familie geholpen met hele mooie muffins versieren. Het is mogelijk om met cashgeld te betalen of via de QR-code. Maar voordat we dat gaan doen, dit was een heel lang verhaal wat we verteld hebben, willen we jullie een beetje een indruk geven van Kondanani middels een video. Als het goed is, start hij nu.
My name is Isomo. It means grace. And today I want to tell you a bit of my story. I may not have an earthly mother or father, but I am a child of God. I also have a family and we live at Kondanani. Come and see. This is where I live. I heard that once there was just one home with a few babies. Wow, how things have grown over the years. We now have many homes, a school, a farm, and a children's hospital. These are some of my friends, and this is our home. Here we eat and laugh and learn. This is where I go to school. We have a school right here at Kondanani. Once I was learning the basics at our nursery school. But now I get to learn through the help of teachers from all over the world. I know that one day soon I'll be like my older brothers and sisters in high school, learning about computers and going to university. This is where we get to play. I love to go on camps and eat yummy food. I love to run and swim and have fun. I love being a child at Kondanani. You see, once I was small, once I was afraid, once I had no one. But look at me now. My father is a father to the fatherless. These are all my brothers and sisters. And this is our mom. I know she works hard to feed us, to clothe us, to give us a good education and to know Jesus for ourselves. I know she can't do it without help from people like you all over the world. Please, will you help my mommy as she helps to make our future possible, to make my future possible.
Nou, ik denk dat het een heel inspirerende verhaal is van wat je kan doen. Als als mens voor een ander mens. En dit is een enorm project geworden, wat echt draait op gebed en giften van de mensen, ja, eigenlijk uit heel de wereld. Het steunt op werkers die uit allerlei landen daar komen helpen. Die werkers die hebben zelf al een heel netwerk van mensen achter zich. En zo dus ook Anneke uit de gemeente Leidschendam, die daar nu een behoorlijke periode zit. Edgar gaat er binnenkort in maart ophalen. En wat we hopen is dat ze nou iets kunnen doen in de voedselvoorziening van deze kinderen. Want als je één keer begint, kan je niet zeggen, nou, het is wel weer leuk geweest, ik stop ermee. Ze heeft het hoogtepunt denk ik 180 kinderen gehad. Het is mooi om te zien dat ze daarover nadenkt, dat je als je kinderen opvangt ook moet zorgen voor onderwijs. En na het basisonderwijs kwam dus het middelbare onderwijs. De plannen zijn nu om ook te zorgen dat er vakopleidingen gegeven kunnen worden. Ja, en met dingen als de boerderij, hè, krijgen kinderen leren hoe je land moet bewerken, hoe je dieren moet verzorgen. In het ziekenhuis kunnen kinderen mee opgeleid worden voor de medische taken. De tandarts is een tijd geleden, niet zo lang geleden begonnen. Ook daar kunnen kinderen opgeleid worden. De zonnepanelen die uit Nederland kwamen. Hartstikke mooi dat dat er is, want zonder elektriciteit kan je niks. Nou, en hoe vaak, hè, Edgar, we niet horen dat er geen elektriciteit is. Is echt niet te geloven, maar dan kan je dus ook echt niks. Water stroomt dan ook niet, want ook de waterpompen gaan op elektriciteit. Dus voor het ziekenhuis is het een must. Nou, die zonnepanelen, die leren de jongeren dus ook onderhouden. Die krijgen daar heel veel technische kennis mee. Als je begint, ja, dan moet je dus blijkbaar door. Door tot ze uiteindelijk allemaal verdwenen zijn. En een plekje hebben gekregen in de maatschappij. Nou, daar willen we graag aan meedragen. En ik vind het leuk dat Eva is bij ons in de kidsclub geweest toen ze een klein meisje was. Nu is Eva een mooie tiener geworden. Ja, prachtig als we haar zo kunnen helpen om haar oma hierin ook een stukje te ondersteunen. Dus nou, wij wilden graag met haar meedoen. Ik hoop dat jullie dat ook willen. Er staat van alles klaar aan lekkers. Als jullie zin hebben, nou, kom wat halen voor het goede doel. En dat zal dus de rest van de maand februari ook zo zijn. Bedankt voor jullie aandacht.